Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische inzichten voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven jullie een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? We maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn.
Welkom luisteraars, ik ben Linda.
En mijn naam is Angela.
En wij zijn vandaag bij je met een onderwerp dat ons aangedragen is naar aanleiding van een vraag die we gesteld hadden in Shift Magazine. Ik was benieuwd of er nog mensen zijn die behoefte hadden aan bepaalde thema's voor de radioshows. En dit is er eentje waar we het vandaag over gaan hebben. Als mijn kind maar niet lijdt. Maar het lijkt een lastig gegeven voor veel ouders. Voor veel ouders dat hun kind lijdt. En dat kunnen kleine verdrietjes zijn op de basisschool, een gebroken hart in de puberteit, anders zijn of anders gezien worden. Het kunnen problemen zijn met de studie, met werk of met kleinkinderen. En dat is moeilijk om aan te zien misschien. En ja, dan willen we daar natuurlijk iets aan doen. We willen meedenken, we willen tips geven, we willen praktische ondersteuning. We willen iets doen, zodat dat we daar maar niet naar hoeven te kijken, naar dat lijden. Ze willen zo snel mogelijk een einde daaraan maken. Kan ook nog zijn dat je ervan wakker ligt. Mm. En het leek ons leuk om daar vandaag eens even over te mijmeren. Ja. Dat lijden voor je kind, dat er ook zo echt uitziet.
Ja, en misschien ook wel echt is. Ja, dat weten we natuurlijk niet. Maar ik vind het grappig van in het rijtje wat je opnoemde van wat we als ouders geneigd zijn om te doen. Er stond ook bij praktische ondersteuning, denk ik, ja, daar is niks mis mee. Ik bedoel, als je kind op zijn gezicht valt en het komt niet zo snel overeind dat je het even overeind helpt. Ja, dat lijkt me een soort medemenselijk logisch.
Ja, maar praktische hulp kan, sorry dat ik je onderbreek, maar praktische hulp kan soms ook verder gaan en misschien wel te ver gaan. Huiswerk maken voor je kind. In plaats van het kind zelf. En dat gebeurt.
Echt?
Nee. Ik heb wel van mensen gesproken die hele werkstukken voor hun kinderen op de middelbare school maken. Zodat het kind het niet hoeft te doen. Omdat het er tegenop ziet. Omdat het kind er bang voor is. Iets dergelijks. En het kan natuurlijk ook. Wat ook vaak als praktische hulp wordt gezien, is ik ga wel even naar de juf om het met de juf te bespreken. En dat kan soms natuurlijk logisch zijn, maar het kan ook zijn dat je, wat ze ooit in een tv-programma curlingouders noemden, dat je een curlingouder wordt, die elk probleempje, elk stofje voor je kind's voeten probeert weg te vegen. Dus als jij zegt praktische hulp, denk ik ja. Dat is ook nog wel interessant om te kijken. Want inderdaad, als je kind valt, tuurlijk til je het op. En misschien hou je het even vast als het heel erg helpt omdat het zich pijn heeft gedaan of je plakt een pleister.
Ja.
Maar ook praktische hulp kan verder gaan dan jij en ik.
Ja, denken. Als je het zo schetst, zeker. Ja, wat ik curlingouder is inderdaad een bekend begrip, maar ook maken we ons steeds meer zorgen sowieso over psychologisch welzijn, dus logischerwijs ook over dat van onze kinderen. En de trend die ik waarneem, dus ik weet niet of dat waar is, maar ik neem hem waar, ik zie dat op LinkedIn bijvoorbeeld, is dat we dan er van alles aan gaan doen om kinderen, maar ook werknemers, hoor, trouwens, gaat niet eens alleen over kinderen, om die psychisch veilig te houden. Terwijl, ja, vanuit ons uitgangspunt, hè, die drie principes, die zijn echt een beschrijving van hoe elke menselijke ervaring tot stand komt. En die is 100% psychologisch. Hè? Mm-hmm. We zouden kunnen zeggen, ja, maar er zit natuurlijk ook een fysieke component. Ja, maar dat is toch ook een ervaring. Hè? Een lichaam hebben is ook een ervaring, pijn is ook een ervaring. Dus wij hebben het echt over die menselijke ervaring. Die beschrijven we aan de hand van die drie principes. En ja, ik vind het veel logischer om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Dus ook met je kinderen over hoe dat werkt. Hè, als daar verwarring over is tenminste. Mm-hmm. Dan maar proberen lijden te voorkomen, wat dat dan ook mag zijn. Hè? Want wat is eigenlijk lijden? Als ik daarover nadenk, heb ik wel eens gedaan namelijk. Wat is lijden? Omdat die vraag mij werd gesteld. Ik denk, lijden is ja niet... Kijk, ervaringen, daar kunnen we niet onderuit. Pijn kunnen we niet onderuit. Nee. Fysiek niet, want je stoot je wel eens. Geestelijk kan het natuurlijk soms ook verdriet zijn. Of laten we het ook maar gewoon op pijn houden. Maar lijden, dat is voor mij... Dat gebeurt in mijn idee vanuit een misverstand over de menselijke ervaring. Dat je niet weet wat die gevoelens zijn, hoe je psyche werkt, ja, dan schrik je van pijn of van, dan ben je bang voor je angst of dan verzet je je misschien hevig tegen sombere gedachten. En daar zit volgens mij het lijden in. Het is natuurlijk een andere laag van denken, hè? Want ik wil het niet, is ook gewoon een gedachte. Dus het zijn allemaal lagen van denken, ja. Wel. Maar om het even met z'n tweeën met je helderder te krijgen, denk ik. Ja, volgens mij is dat lijden. En of je dat nou bij je kind waarneemt, dan zou ik zeggen, ga nadat je het opgepakt hebt, zoals jij zei, geknuffeld. Ga daarover in gesprek. Maar ook vooral en vooral eerst, kijk zelf hoe het werkt. Want lijden onder andermans lijden vind ik eigenlijk heel... Ik vind medelijden een heel vreemd concept.
Ja, maar ja, weet je waar ik ook ineens aan moet denken?
Nou.
Dat als volwassene kan je ook soms hebben dat je ergens wel schrikt. Of er is iets waar je boos om bent. Je maakt je even boos. Of je bent verdrietig. Of je bent zelf niet lekker. Hè? Fysiek niet lekker. En daar krijg je misschien ook een beetje een lagere gemoedstoestand van. Als volwassenen, de meeste van ons, hebben inmiddels herkend dat altijd weer overgaat. Dat geloven we vaak niet als we er middenin zitten. Als je midden in een huilbui zit, kan het best lijken alsof dit probleem nooit meer overgaat. Maar al die dingen die we bij ons kind kunnen waarnemen en als lijden kunnen labelen. Dus ons kind is bang, of ons kind is verdrietig, of ons kind wil niet naar school omdat er dingen gebeuren die het niet fijn vindt. Al die aspecten, als je ze naar jezelf vertaalt, dan maak je die als volwassene, ervaar je dat ook wel eens. Mm. Weet, zeker als volwassene kun je terugkijken. Dat vind ik dan een legitieme vorm van terugblikken. Je werkt een paar terugblikken en je kan herkennen, maar ja, ik ben ook verdrietig geweest en dat ging over. Ik ben ook boos geweest en dat ging over. En als je wat inzicht hebt in de drie principes, kun je zelfs de achterliggende principes daarbij nog herkennen. Maar zelfs als je het puur sec houdt bij het verdriet van je kind niet aan kunnen zien. Ik vraag me af of het helpt of dat het een eerste stap is om te gaan herkennen dat elke ervaring ook bij jezelf tijdelijk is. En dat als we er onmiddellijk bovenop duiken, ook bij onszelf. Ik heb toevallig vandaag een dag waarop ik fysiek echt niet lekker ben. En ik sprak toevallig een vriendin terwijl ik in het bos liep en mij voort aan het slepen was om mijn hond uit te laten. En dan vertel ik, dus dat kwam ter sprake, ze hoorde ook dat ik een beetje kortademig was. En dan komt er onmiddellijk van haar kant, heel lief bedoeld, een oplossingsrichting, dingen die ik zou moeten doen, dingen die ik zou moeten laten nakijken. Grote kans dat morgen of overmorgen of over 2 dagen ik weer door het bos loop alsof er niks aan de hand is. Terwijl mijn vriendin nog leeft in de veronderstelling dat ik nog steeds aan het lijden ben onder mijn vermoeidheid of mijn niet lekker zijn van vandaag.
Ja.
En datzelfde gebeurt volgens mij ook bij onze kinderen. We zien ze verdriet hebben. En we onthouden dat verdriet veel beter dan zij het zelf doen. En we blijven erop terugkomen.
Ja, hoe is dat nou?
En dan vraag ik me af, leidt het kind Of lijkt het alsof het kind lijdt omdat ik als ouder een bril op heb met krassen daarop. Die gaan over mijn kind is niet... Mijn kind, het gaat niet goed met mijn kind. Of mijn kind lijdt of mijn kind heeft het zwaar. Zou het kunnen zijn dat ik dan elke keer als ik naar dit kind kijk, dingen waarneem waaruit bevestigd wordt dat het kind het zwaar heeft?
Dat zou zomaar kunnen zijn. En ik ben benieuwd wat luisteraars hierin horen. Het kan ook zijn dat je in dat moment, hey, jij noemde al eigenlijk, zonder dat woord specifiek te noemen, maar de vloeibaarheid van de menselijke ervaring, van gedachten en gevoelens, dat eigenlijk de aard daarvan is vloeibaar, doorstromend. En we kunnen dat dus schijnbaar vastzetten met die ideeën die we hebben, de krassen op de bril die jij noemt. En wat we ook vaak even uit het oog verliezen, als wij lijden en we menen dat het lijden van ons kind is waar we onder lijden, is dat ook elke ervaring, een kenmerk daarvan, is dat die van binnen wordt gecreëerd. Dus niet van buiten op je afkomt. Elke ervaring wordt gecreëerd door een gedachte in dit moment, in het bewustzijn wat er is. Dus je zou kunnen zeggen, het is ook een interpretatie. Ja. Dus wij kijken naar ons kind en we interpreteren dat van binnenuit. Oh, dit is, nou dit mag niet, of dit is zwaar, of dit is vreselijk. En wij beleven die gedachten niet rechtstreeks ons kind. Dat kan niet, we kunnen elkaar niet rechtstreeks beleven. We beleven ons elkaar en de hele wereld via een denkfilter, perceptie, interpretatie, projectie. Maakt niet uit hoe je het noemt, maar we vangen het allemaal onder de noemer thought. En dat verliezen we ook nog wel eens uit het oog. Dus dat is nog een aspect. En wat ik ook wil noemen, en dat is alleen maar een mijmering, hè, want ik hoop niet dat mensen hierin horen dat ze iets fout doen of zo. Maar het... Die kenmerken genoemd hebben van de menselijke ervaring, van hoe het tot stand komt bij iedereen, vind ik het eigenlijk niet logisch om te lijden onder andermans lijden. Het is toch niet nuttig? En we doen natuurlijk allemaal wel eens nutteloze dingen.
Ja.
Met kennis van de werking van die menselijke ervaring is voor mij heel onlogisch geworden.
Ja, en ik kan mij voorstellen dat het onlogisch is als je echt goed doorhebt wat er eigenlijk gebeurt. En om een beetje te herhalen wat jij net ook zei. Ik wil iets nieuws vertellen, maar ik denk dat er een deel herhaling in zit, laat ik het zo zeggen. Dat als ik naar mijn kind kijk. En niet ik, maar iemand kijkt naar zijn of haar kind en heeft niet zo heel goed in de gaten dat leven van binnenuit gecreëerd wordt. En kijkt naar het kind en heeft dan ook niet in de gaten dat wat er vaak gebeurt bij een ouder, ik noemde straks die terugblikken al, dat er heel snel blik geworpen wordt. We gaan vooruitblikken werpen en we gaan terugblikken werpen. We gaan bijvoorbeeld terugdenken aan wat we zelf mee hebben gemaakt in onze jeugd. We gaan terugdenken aan verhalen die we ooit gehoord hebben over kinderen die het zwaar hadden op dit specifieke gebied. We gaan terugdenken aan wat ons kind eerder al heeft meegemaakt en hoe zwaar we dat toen vonden voor dat kind. En we gaan vooruitkijken, vooruitblikken. Vol automatisch, zonder dat je het in de gaten hebt, met allerlei scenario's over wat er in de toekomst zou gebeuren. En wat er vaak gebeurt, meestal gebeurt, is dat die toekomstscenario's niet zo rooskleurig zijn. Het is maar zelden dat er in ons opkomt, mijn kind wordt nu gepest op school, maar dat is vermoedelijk over een half jaar over. Ik stuur mijn kind naar een weerbaarheidstraining en daardoor gaat het over. En dan heeft hij er nooit meer last van. En bovendien is over 2 jaar de basisschool afgelopen, gaat hij naar de middelbare school. En daar krijgt hij natuurlijk superleuke vrienden. En dan heeft dit geen enkel effect meer op hem. Dat soort toekomstscenario's doen we zelden. De toekomstscenario's die opkomen zijn over het algemeen ellendig. Dat het zwaar is voor dat kind en dat het dat hij daar de rest van zijn leven last van zou houden. En daarbij zijn er vermoedelijk ook veel gedachten over de eigen rol als ouder. Wat doe ik fout dat ik mijn kind hier niet tegen kan beschermen? Wat doe ik fout waardoor dit kind zo bang is, zo angstig is, gepest wordt, geen motivatie heeft, wat het dan ook is wat er met je kind, waar je kind onder lijkt te lijden? Dus er is zo enorm veel denken over dat kind. Als er naar dat kind gekeken wordt, denken dat echt alle kanten op gaat. En als je dan weet, zoals jij, dat dat tijdelijk vloeibare gedachten zijn die hier gecreëerd worden, maar niet de waarheid zijn, dan kan ik me voorstellen dat je, zoals jij zegt, ja, ik vind het niet zo logisch. Maar als je alles gelooft wat er in je opkomt, en ook wat natuurlijk ook de aard van die drie principes is, dat we denken, voelen. Ja. Dus de angstige gedachten die er bij mij als ouder opkomen, die voel ik ook. Dat maakt het extra lastig om die gedachten niet serieus te nemen. Want die sensaties, dat voelen, dat maakt die gedachten, ja, maakt het waarheidsgehalte van die gedachten veel groter.
Ja.
Dus ik denk ik vind dat wel fijn om dat ook even gezegd te hebben. Dat je als ouder misschien, als je als ouder luistert, misschien ook beter beseft waar je tegenaan kijkt. Dat er zo enorm veel denken is waar je tegenaan kijkt.
Precies.
En niet alleen maar dat ene ding. Hè, stel even dat het een kind is dat motivatieproblemen heeft of niet naar school wil, net hoe we het noemen. Dat je het idee hebt, mijn kind lijdt onder het naar school gaan. Geen idee of het waar is, maar jij lijdt onder al het denken. Al het denken aan het verleden, al het denken aan de toekomst, al het denken over je eigen rol. Daar lijdt jij onder.
Precies. En de helderheid, hè, als die gewenst is, en dat, nou ja, mij lijkt dat altijd fijn. Wat er in mij opkwam toen ik naar je luisterde, dacht ik, oh ja, al die gedachten, hè, die jij noemde van de toekomst en dat vergelijken met het verleden, is dat dus eigenlijk ervaren we dan steeds wat er niet is. Mm. Want dat is er niet. Niet meer of nog niet. Hè, dat is er niet. En de helderheid zit hem in het kijken naar wat er is.
Ja.
En dat kan een actie vereisen, hè? Dat kan. Of in welk opzicht dan ook. Maar daar zit meer die, dan is, kan die ook ondernomen worden gewoon vanuit ja, wat we helderheid noemen. Of rust of de ruimte die daarin zit. Dat als we echt alleen maar kijken naar wat is. Ja, daarmee wordt alles wat heel ingewikkeld lijkt, hè, zoals jij het net ook beschreef, wordt eigenlijk altijd heel eenvoudig en eenduidig.
Ja. Ja. En van daaruit is het ook zoveel makkelijker handelen, of misschien wel niet handelen. Hè?
Kan ook, hè?
Ook de rust ontstaat om niet te handelen. Een aspect dat we nog niet benoemd hebben volgens mij. En wat mij betreft wel ook een heel belangrijk onderdeel is van die drie principes. Is dat de drie principes ernaar wijzen dat we het leven zelf zijn. Of dat we de levensenergie zelf zijn. Of dat we de levenskracht zelf zijn. En dat waar wij vaak naar verwijzen als je ware natuur. Dat die ware natuur niet beschadigd kan raken door wat dan ook.
Ja.
En dat eigenlijk, wat we dan lijden noemen, of vervelende ervaringen, maar ook positieve ervaringen, zijn eigenlijk maar een heel tijdelijk laagje over dat wat we werkelijk zijn. En soms is die ware natuur slecht te zien of slecht te ervaren, omdat er zoveel gedoe overheen zit, omdat er zoveel verdrietig of angstig of negatief denken is. Maar weten dat die ware natuur onwrikbaar en onbeschadigbaar is, wat er ook gebeurt, je ware natuur wordt er niet beter van en wordt er niet slechter van, dat kan je vertrouwen geven in de heelheid van je kind. Het kan maken dat je ook kan blijven zien dat je kind heel is. Ook al is het nu misschien verdrietig, ook al maakt het misschien dingen mee die wij als mensen als naar bestempelen. Maar met dat vertrouwen in die heelheid van je kind kun je ook weer anders reageren.
Zeker, want wat jij nu aanstipt is eigenlijk, hè, je zegt we zijn het leven zelf. En als we goed kijken is dat heel makkelijk te ontdekken dat dat waanzinnig intelligent is. En dat is je kind dus van nature ook. En kan daar, ja, het is een heel ander uitgangspunt, hè?
Ja.
Dan wat ik vroeger dacht, van nou ja, die kinderen, dat is een klont klein, die moet je dan boetseren in een in de manier, hè, met de juiste skills en de juiste kennis en de juiste normen en waarden. En wat ik voorkomen over het hoofd zag, is dat het pure intelligentie in progressie of in evolutie of in manifestatie is.
Ja.
Als je dat weet, het is een heel ander uitgangspunt geef je zo'n kind ook. Dat is een beetje raar gezegd misschien, maar ook de ruimte om het zelf, om het zelf te zien oplossen. Of om zelf eigen inzichten te krijgen of actie te ondernemen vanuit die eigen wijsheid. Want die zit er, dat is niet gebonden aan leeftijd.
Nee.
Dat zit er altijd in.
Ja. Nee, dat is ook. Ik weet niet of jij dat van jouw kinderen nog kan herinneren, maar ik weet van een van mijn kinderen ook nog een heel, heel typerend voorbeeld. Dat mijn zoon was, toen hij echt jong was, hij was een jaar of 7, 8, dan hadden ze nog wel eens slaapfeestjes. En als hij terugkwam van een slaapfeestje, op de een of andere manier kon zijn lijf daar niet tegen. Ik weet niet wat het was, of het de vermoeidheid was of het snoepen, geen idee. Maar eigenlijk altijd, als hij bij een slaapfeestje was geweest, moest hij op de terugweg in de auto overgeven. En als het niet op de terugweg in de auto was, dan was het wel een paar uur later. Dus er was altijd overgeven na een slaapfeestje. En dat zag er vervelend uit. maar het grappige was dat we hadden het daar wel eens met hem over. Van het lijkt wel alsof je lijf niet tegen die moeheid kan. Of er is iets waardoor dat niet zo'n goede combinatie is. En we hebben hem nooit verboden om naar slaapfeestjes te gaan. Maar op een gegeven moment kwam hij van een slaapfeestje. En toen meldde hij, ik ben in een andere kamer gaan liggen. Want ik wilde slapen. Want ik wilde niet weer overgeven. En ik vind het zo'n, achteraf, hè, want ik niet dat ik toen iets wist van de drie principes, maar achteraf, zo in dit gesprek vind ik het zo'n mooi voorbeeld, dat ook een kind van 8 zoiets kan bedenken.
Ja.
En dan hoef je het als ouders niet eens bij hem weg te halen.
Mooi, hè? En ik denk ook laten we even zeggen, de bewegingen of de oplossingen als die nodig zijn, of de impulsen die van binnenuit uit het kind zelf komen, die zijn ook in mijn ogen passender dan wat een ander verzint. Want ja, het zijn andere gedachten, het is een ander systeempje, het is een ander. Ieder heeft zijn eigen wijsheid daarin. Ja, het is mooi om te weten.
Ja. Nou, ik ben benieuwd of daarmee degene die deze vraag had ingestuurd, of de vraag, maar dit onderwerp had ingestuurd, of dit een beetje heeft voldaan aan je wensen, of het iets licht heeft laten schijnen op dit onderwerp. En mocht jij als luisteraar zelf nog vervolgvragen hebben of hele nieuwe vragen, je weet, die mag je altijd stellen en ons sturen naar vragen@slagersdochters.nl of vragen@shiftacademy.nl. Komt allebei aan in dezelfde inbox.
Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag.
Voordat we naar die vraag gaan, bedenk ik ineens dat als je luistert en je hebt zin om wat dieper, echt fix diep die drie principes in te duiken, om echt dat diepere inzicht te krijgen waarvan je de bijwerkingen ook gaat merken in je dagelijks leven. We hebben volgende maand, het is ja, echt volgende maand, 5, 6, 7 april, hebben we weer een driedaagse dieper inzicht. Op www.shiftacademy.nl kun je de driedaagse vinden en kun je lezen wat het inhoudt en wat het kost. En er zijn nog op dit moment nog 4 plekken over. Dus je bent heel welkom om mee te doen als je daar zin in hebt.
En in het kader van het onderwerp van deze uitzending is er ook een shiftdag kinderen en jongeren begeleiden ergens dit voorjaar.
Ja, die is later. Die is op 12 april. Die is een week na de driedaagse. Ja.
Ja, ook leuk.
Ook leuk, ja. De vraag van vandaag is van Annelies. Het lijkt of veel mensen er last van hebben, bij mij gelukkig steeds minder, dat je gelijk wil krijgen. Alsof gelijk krijgen gezien worden is of zoiets bizars. Wat gaat er in de vroege jeugd mis dat we dat nodig hebben? Of is het iets oermenselijks?
Nou, ik weet niet hoe lang Annelies al luistert. En misschien heb je wel eens gehoord, Annelies, dat wij eigenlijk niet zo'n fan zijn van oorzaken zoeken in de jeugd. Hè? We weten heus wel dat er dingen zijn aangeleerd. Ik bedoel, de hele taal is aangeleerd. Manier van denken is aangeleerd, afhankelijk van de cultuur waar je in opgroeit. Maar goed, je kan ook je eigen ideeën hebben opgedaan. Maar goed, dus... Of dat zijn oorzaak in de je jeugd heeft, dat is niet iets wat wij handig vinden om te benoemen. Voor ons zit het eerder in het niet begrijpen wat thought is. Als ik gelijk wil hebben, dan geloof ik wat ik denk in dat moment over het specifieke onderwerp. Het leuke natuurlijk is van hoe die drie principes werken, van hoe het denken werkt, is dat je in je eigen feedbackloop zit. Dus je ziet ook altijd dat je gelijk hebt.
Ja.
Want zoals jij eerder al noemde, van ja, je hebt krassen op je bril, daar kijk je mee de wereld in. Dus dan ziet het er ook zo uit. Hè? Je hebt een denkfilter. En dus voor mij zit gelijk willen hebben meer in het... op dat moment, en dat geeft natuurlijk niet, we willen allemaal wel eens gelijk hebben, op dat moment niet zien dat we eigenlijk allemaal, zoals Linda net zei, het leven zelf zijn, maar daar ook een, hoe noem je dat, een perspectief in zijn. He, dus niet zozeer, oh, ik ben Angela en ik heb dit perspectief, dit denk ik en zo zie ik het. Maar gewoon als mens ben je al een perspectief van het universele. Een persoonlijk perspectief. En dat hebben we meestal niet in de gaten, dat het zo werkt. En dat perspectief dus ja, gevormd wordt door denken wat in het bewustzijn verschijnt. En als we dat niet weten, dan denken we dat ons perspectief, dat dit wat ik denk, of wat hier geloofd wordt, dat dat waar is. En dan realiseren we ons niet. Ja, en dat denk hij daar ook, en zij daar ook, en zij daar ook. Want we zijn allemaal verschillende perspectieven van die ene universele levensenergie. Dan kunnen we met elkaar gaan bakkeleien. Dat is ook het leuke spel, denk ik. He, de universele mind, zoals wij dat noemen in de drie principes, zich schijnbaar via een proces van denken in bewustzijn, he, dat zijn die drie principes, mind, bewustzijn, denken, zich schijnbaar opsplitst in al deze verschillende perspectieven. En dat al die verschillende perspectieven vervolgens zeggen, zo zie ik het en ik heb gelijk. Het is eigenlijk een fantastisch spel. Daar kunnen we elkaar zelfs voor overhoop schieten. Dat is dan weer misschien een minder fantastisch spel. Ik ben er niet zo fan van. Maar dat is wel ja, wat er gebeurt, van de kleinste meningsverschil tot een wereldoorlog, is allemaal omdat we niet doorhebben dat we eigenlijk in essentie één en dezelfde mind zijn, die door dat proces van denken in bewustzijn, ik herhaal het gewoon nog een keer, het spel speelt of het droomt dat het al die verschillende dingen is. Daarom vind ik het ook zo, althans zo lijkt het mij toe, maar dat is mijn perspectief. Lijkt het me ook heel gezellig als iedereen kennis neemt van die werking en zich realiseert wat die in wezen is. Want voor mij is dat, dan is het, hè, net zoals wat ik net zei, van lijden onder het lijden van je kind niet langer logisch is, dan is oorlog voeren met elkaar ook niet langer logisch. Dan kunnen we zeggen, oh, ik zie het zo. Oh, ik denk dat. Ja, joh. Oh. Nou ja, en dan weten we dat het denken is van zichzelf een oneindig potentieel. Dus je bent helemaal niet gehouden aan de perspectieven die er nu zijn. Ja, als er iets ondernomen moet worden of zo, wat je met meerdere mensen van plan bent, en dan zijn er nog oneindig veel perspectieven of gedachten of voorhanden. Dus je bent nooit gebonden aan je eigen beperkte gelijk. Zag jij nog een andere oorzaak daarvoor?
Ja, ik moet wel zeggen, jij beschrijft wel gelijk de wortel. als je er iets psychologischer naar kijkt, dan zou ik me voor kunnen stellen dat we willen altijd maar dat persoontje, dat ikje, veilig stellen.
Ja.
En dat heeft natuurlijk te maken met het misverstand waar jij het net over had. En als we dat ikje willen veiligstellen, dan kan het zomaar zijn dat je gelijk wil hebben. Omdat als je niet gelijk krijgt, als je niet gelijk hebt, ja, dan heb je het dus mis. Dan doe je iets fout of je ziet iets verkeerd. En die onzekerheid, daar lijken we als mensen niet van te houden. Syd Banks, hè, degene die drie principes verwoord heeft, die geeft ook in veel van zijn lezingen aan. Die je na kunt, hè, die lezingen kun je nog naluisteren, ook al leeft hij niet meer. Geeft in veel van zijn lezingen aan dat eigenlijk al het ongemak altijd gebaseerd is op onzeker denken. En ook het ongemak van gelijk willen hebben. Er zit onzekerheid achter. En Als je er een keer zin in hebt als luisteraar om... Zou je... Het hoeft niet, hè? Maar als je het grappig vindt om een keer te doen, zou je eens een keer kunnen kijken dat in een moment dat je gelijk wil hebben, ergens over, wat daar eigenlijk voor een onzekere gedachte bij zit. Want als ik gelijk wil hebben over... Ja, waar zou ik gelijk over willen hebben?
Ik wou zeggen van een richting voor het landsbestuur.
Oeh, dat is wel gelijk heel groot.
Ja, gelijk
heel groot. Laten we dan over onderwijs hebben. Want daar,
ja. Oh, ja.
Als ik gelijk zou willen hebben over de richting van het onderwijs.
Ja.
Wat ik heel graag wil trouwens. maar we hebben toch iets gevonden waar ik gelijk over wil hebben. Maar stel dat ik daarover in een gesprek, in een gesprek of in een discussie raak met iemand. Omdat ik vrij radicale ideeën, ik heb daar vrij radicale ideeën over.
Ja.
En dus ik kan makkelijk tegenover iemand komen te staan die daar helemaal niet mee eens is.
Mm-hmm.
Als ik dan gelijk wil hebben, als ik het heel belangrijk vind dat die ander ook overtuigd wordt van het feit dat het onderwijs anders moet. Ja, als ik dan even erover zou mijmeren, waarom is dat dan? Ik weet niet eens of het een persoonlijke onzekerheid is, maar dan komt er iets bij van ja, omdat ik geloof dat wat er nu aan onderwijs gebeurt, niet de manier waarop het onderwijs gegeven wordt, dat niet goed is voor mensen. Als ik toekomst ga voorspellen, dan geloof ik dat ervoor zorgt dat we alleen maar meer mensen krijgen met psychische problemen. Dat we alleen maar meer mensen krijgen die banger zijn of angstig zijn of weinig initiatief tonen. Ik weet helemaal niet of het waar is, hè? Maar dat zijn dan mijn gedachten daarover.
Ja.
En ja, misschien is dit onderwerp net een beetje te weinig persoonlijk om echt... ja, ik kan dan even niet bedenken hoe dat raakt aan mijn eigen onzekerheid.
Nou ja, je zou kunnen zeggen onzekerheid over de generatie die nu opgroeit met het huidige, binnen het huidige schoolsysteem. Ja. Dat een soort beschadigend is of zo.
Ja.
En dat, ja, niet fijn. Dat zou je onzekerheid kunnen noemen.
Ja, als ik een simpeler voorbeeld noem.
Ja.
Een simpeler voorbeeld bedenk. Van, ik zit op een koor, dat heb ik al eens vaker genoemd. Superleuk koor. Maar stel nou dat daar een... dat daar een discussie speelt waarvan ik denk, dat hebben ze mis. Ik heb het juiste antwoord. En ik wil gelijk. Dan kan ik zo fantaseren dat de reden dat ik gelijk wil hebben, is omdat ik bang ben dat het minder gezellig wordt op koor. En dat als het minder gezellig wordt op koor, dan moet ik er misschien vanaf, omdat ik er dan niks meer... aanvindt. En dan moet ik een ander koor zoeken en dat vind ik niet leuk, want dat wordt natuurlijk nooit meer zo gezellig als dit koor. Ik wil zo'n soort gedachtenspoortje en dat kan te kinderachtig of te eenvoudig voor woorden zijn. Maar ik kan me voorstellen dat als je merkt dat je ergens heel erg gelijk over wil hebben, dat het best leuk kan zijn om eens te kijken waar die eigen onzekerheid of die eigen angst over gaat.
Ja, waarom je zeg maar dat ze zo wil verdedigen of zo, welk belang je hebt. Ja. Nou, het is mooi inderdaad dat je dat... want dat is misschien makkelijker herkenbaar voor mensen om daar eens over te mijmeren. Ah ja. Ik moest ook denken aan dat boek wat geschreven is, waar wij in staan vermeld als inspiratiebron. Wil je gelijk of wil je geluk? Ja. Nou ja, en deze radioshow heet natuurlijk Geluk in de aanbieding. Dus het is wel duidelijk waar de slagersdochters voor kiezen.
Ja.
Als er al een keus is.
Ja, het is natuurlijk ook van gelijk. Gelijk bestaat natuurlijk ook helemaal niet.
Nee.
Omdat alles wat gedacht wordt, die hele menselijke ervaring, feitelijk een illusie is. Zo ervaren we hem niet. Ja. Maar feitelijk zou je het een droom kunnen noemen.
Ja.
Feitelijk is het een droom. En dan, ja, dat zou hetzelfde zijn als dat... Dat ik gedroomd heb dat jij ingebroken hebt in mijn huis en mijn laptop hebt gepikt.
Ja.
Dat heb ik gedroomd. En dat ik dan met hand en tand ga verdedigen dat jij dat gedaan hebt. Ik heb gelijk, je hebt het gedaan, Angela. Ja, maar zeggen nee hoor. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Kijk maar, die laptop staat er nog. Nee, maar ik weet zeker dat je hem gestolen hebt. Je hebt hem zeker teruggezet. Dan zit ik een droom te verdedigen, is natuurlijk heel gek.
Ja. Ja.
En feitelijk doen we dat als we gelijk willen hebben. We zitten een droom te verdedigen. Een droom die heel echt voelt.
Ja. Leuk hè?
Op de noodzaak tot gelijk hebben we ook weer een stuk verder weg.
Ja, een stuk onlogischer maakt.
Ja. Ja.
Ja. Leuk. Nou, hopelijk is dit een beetje een antwoord op de vraag die gesteld werd. En zo niet, dan krijgen we vast weer een vervolgvraag of een andere vraag of een verduidelijksverzoek. En daar voldoen we dan natuurlijk graag aan. En ja. Voor nu nemen we afscheid en zie je, hoor je ons misschien volgende week alweer.
Heel graag, tot dan.
Tot dan.
Anders nog iets? Schrijf je dan in om kans te maken op een gratis online shiftsessie op www.slagersdochters.nl/gratis.